Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze podcast, die deze keer gaat over gelijk speelveld. En dan is natuurlijk mijn eerste vraag aan Peter. Wat is gelijk speelveld en hoe belangrijk is dat in het aanbesteden?
Oh, gaan we het over aanbesteden hebben? Nee, ja, wacht even. Gelijk speelveld. WK staat voor de deur. Ik denk...
Nee, we gaan het niet over WK en Qatar hebben. Nee.
Oké. Okay. Maar dan moet ik even schakelen. Het gelijke speelveld. In goed Nederlands een level playing field. Want met die woorden ben ik de afgelopen jaar, twee jaar... bij mijn opdracht in Groningen notabene... plat gegooid. En daar was het altijd level playing field.
Dat valt mij toch tegen van die Grunnigers.
Maar ja, goed, dat is wat anders. Ik weet dat jij je roots daar hebt. Maar het gelijke speelveld was wel een continu iets wat speelde. En ik zal het voorbeeld ook gelijk wel duiden. Dat was een leverancier die een heel groot contract had. Inmiddels al 2 of 3 jaar. Nee, ik denk inmiddels al 4 jaar. Dus helemaal in de materie zit, in de organisatie zit, overal vooraan in de bus zit. Bij wijze van spreken nog net niet aan het stuur van die bus.
Maar het scheelde niet veel.
Het scheelde niet veel. Dus het onderwerp daar kwam elke keer terug. Want wij moesten diezelfde dienstverlening opnieuw in de markt gaan zetten.
Ja.
Daar zijn we nog steeds mee bezig. De voorbereiding, het is een ingewikkelde aanbesteding. En dan is het... toch een uitdaging om elke keer die scheidslijn te leggen. Ja, wat is nu een gelijk speelveld?
En voor wie moet er dan, in wat voor opzicht moet er een gelijk speelveld zijn?
Ja, voor de toetreders, de nieuwe leveranciers in datzelfde segment, die hebben gewoon een achterstand. Dat poets je niet weg.
Nee.
Die leverancier die... die nu levert, heeft al die inzichten. Die kent het karakter van de organisatie. Die kent zelfs, als ze goed accountmanagement doen, Octavia, kent die zelfs alle persona's. Weet je, de karakter trekken.
Ja, dat klopt. Maar dat hoor ik heel vaak van mijn inschrijvers. Als ze ergens een lopende overeenkomst hebben, dan kennen ze iedereen.
Ja, En dat is voor bidmanagers volgens mij een vakgebied wat zich steeds beter gaat ontwikkelen, heb ik inmiddels begrepen. Nou, terecht. Ik ken het uit een ver verleden waar IBM, als leverancier van de bank waar ik werkte, die kende alle mensen in het speelveld bij de opdrachtgevende organisatie. Nou, dat is hier ook het geval. Ze noemen het misschien niet zo. Ja, en hoe ga je dan terug in je aanbesteding? Je moet bij elke vraag die je op een gegeven moment gaat stellen in je aanbesteding, en nu sla ik het misschien wat plat, elke vraag.
Dus alles wat jullie als aanbestedendienst aangeven, bedoel je?
Ja, dat begint dus al bij de geschiktheidseisen.
Ja.
Waar je ook al moet nadenken van... Ja, vragen wij iets, bijvoorbeeld, hè, standaard waar we het wel eens over hebben, de referentie omschrijven.
Ja.
Nou, mag een bestaande referentie worden aangereikt in een nieuwe aanbesteding?
En wat bedoel je met een staande referentie? Vind ik zo vreselijk inkoperswoord.
Nee, een bestaande.
Oh, bestaande. Oh, sorry.
Bestaande? Nee, geen staande inschrijven.
Bestaande, maar dat is gewoon de huidige leverancier als referent opgeven.
Ja, de huidige
opdracht. Ja, dat mag toch altijd? Waarom zou dat niet mogen?
Nee, dat klopt. Maar er zijn mensen in dit land die zeggen van... Nee, dat mag niet.
Nou ja, waarom dan niet? Dat vind ik meest bezopene wat er is. Maar goed.
Ja, er is jurisprudentie over.
Ja. Dat waarschijnlijk gewoon wel mag.
Dat gewoon mag, ja.
Ja.
Kan natuurlijk ook niet.
Nou, nee, het is ook raar als dat niet zou mogen, maar goed.
Nee, dus je moet dan ook meenemen dat als je een omzeteis gaat stellen die afgeleid is van het huidige contract, dat de zittende leverancier daarmee ook in het voordeel is. Want hij heeft die specifieke omzet al.
Maar goed, het is niet standaard volgens mij dat je omzeteis stelt. Maar goed, in het geval
nee,
je hem stelt...
Nee, klopt, klopt. Dat moet ik inderdaad even erbij zeggen. Goed dat je erover begint. In de gidsproportionaliteit staat dat je alleen in uitzonderingsgevallen een omzeteis mag stellen. En dat je dat ook moet beargumenteren.
Ja, dat klopt.
Explain. Dus dat,
ja, dat klopt.
Oké, okay, maar dan heb je dat eerste deel van de selectieprocedure heb je geregeld. En dan ga je naar de minimum eisen. Nou, daar moet je dus ook op letten dat je de eisen goed neerlegt. En niemand discrimineert, niemand uitsluit.
Ja.
Dat
maar het zit hem ook in de zin van de gunningscriteria volgens mij. De open vragen die je stelt, daar hebben zittende leveranciers natuurlijk ook heel veel voorsprong wat betreft antwoorden.
Ja, kan ik niet ontkennen. Ik bedoel, dat heb ik net al even, denk ik, ook al aangestipt. En dat poets je ook niet weg. Het is ook wel tegelijkertijd, heb ik gemerkt, een valkuil voor leveranciers.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo, volgens mij is het wel bekend, dat een heel hoog percentage van zittende leveranciers het niet haalt bij een nieuwe aanbesteding. En dat zit hem vaak, hoe zeg je dat, de wet van de remmende voorsprong, dat ze gewoon meer weten dan andere leveranciers. En dat het heel lastig is wat je daarover moet calculeren en wat je daarin moet meenemen. Ik bedoel, ik zit nu bij ook een inschrijver, die is ook zittende leverancier. Daar is dat inderdaad een hele lastige afweging, want je weet gewoon veel meer dan de rest. En hoe ga je dan met die informatie om? Dat is één. Maar een tweede is, wat calculeer je in en wat niet? En dat is gewoon lastig.
Ja, en dat wordt even misschien ook wel interessant om dat te duiden. Zodra de druk wordt opgevoerd van een beperking van het aantal A4'tjes, zie je zittende leveranciers af en toe wel eens de verkeerde keuze maken. En die snap ik heel goed hoor. Ik bedoel, ik vind het ook best wel een dilemma. Van, nou ja, laten we dat maar weg, want we moeten binnen dat aantal pagina's blijven.
Ja, dat snap ik. Ja.
Want dat, tussen aanhalingstekens, dat kan je natuurlijk nu niet zien, want wij nemen de podcast
Peter
op.
Peter maakt twee aanhalingstekens.
In de lucht.
Ja,
is dat wel een punt wat ik snap van dat ze daar wel eens de verkeerde afslag nemen.
Ja. Maar ik moet zeggen, wat wij in het kader van de remmende voorsprong van zittende leveranciers, wat wij vaak dan doen, is dusdanige vragen stellen dat er veel meer informatie boven water komt over het contract, maar met name hoe het de afgelopen jaren gegaan is, om andere inschrijvers te laten zien dat het dus niet allemaal loopt zoals er netjes in het aanbestedingsdocument staat. Gevoelig onderwerp. Ja. Maar dat geldt voor aantallen, dat geldt voor gang van zaken, dat geldt voor afspraken, dat geldt voor allerlei zaken. Als je dan als huidige leverancier ziet dat het niet zo gaat, of dat het afgelopen periode met heel veel moeite gegaan is, of wat dan ook, en er worden de meest mooie voorstelling van zaken gegeven in de nieuwe aanbesteding, dat je daar wel even een paar kritische vragen over stelt, ja.
Ja, maar dat klinkt een beetje, dan begeef je je ook wel op een evenwichtsbalk of een koord.
Want?
Nou ja, het kan ook doorslaan naar een soort shaming.
Het hangt er van heel erg af hoe je dat stelt en hoe je dat vraagt. Maar het is inderdaad tricky. Maar het valt onder de categorie strategische vragen stellen. maar daar kun je als huidige leverancier je voordeel mee doen.
Ja,
maar goed, even weer terug naar het level playing field.
Hou me vast. Dat we weer terug gaan naar het level playing field.
dat is het onderwerp van de podcast. Dus
ja. Maar het is omgekeerd natuurlijk ook. Even wat tegengas geven. Dat je niet helemaal over me heen loopt nu.
Nee, ik wals niet over je heen, Peter.
Nee. Maar nee, dat weet ik ook. Omgekeerd is het natuurlijk ook dat wij, die nuancering hebben we denk ik ook in de eerdere podcast al eens aan de orde gehad, dat wij ook weten dat verhalen van inschrijvers af en toe ook niet zijn van zoals ze in de werkelijkheid acteren.
Nee, dat klopt.
En dat wij ook denken van, ja, dag, je mooie verhaaltjes vertellen en in de praktijk, nou ja, ik zal het netjes houden, gaat het niet zoals het gaat. En, maar ja, wij moeten bij, aanhalingstekens,
aanbestedende dienst,
moeten wel beoordelen om wat er op papier staat.
Ja.
Dus jullie hebben eigenlijk als inschrijvers meer macht door het stellen van vragen.
Ja, dat klopt. Ja, dat is wel waar, dat klopt. En ook de manier waarop je ze stelt. Maar even terug naar die mooie verhaaltjes. Check als inschrijvers naar jullie idee mooie verhaaltjes op papier zetten. Maar goed, misschien is dat iets voor een andere podcast hoor. Dan ben ik wel benieuwd waarom je denkt dat dat niet klopt. Ik zeg namelijk altijd tegen inschrijvers, je mag niet liegen. Daar ben ik gewoon fel op tegen. Maar je hoeft ook niet roomser te zijn dan de paus. Ik bedoel, je hoeft niet met je billen bloot. En daartussen ergens ligt het wat je als antwoord geeft.
Roomser zijn de paus, dan bedoel je dat je niet alles hoeft te zeggen.
Ja, dat klopt.
Dat er ook dingen ongezegd mogen blijven.
Ja.
Nou ja, dat ben ik ook wel met je eens. En nogmaals,
zo werkt het natuurlijk.
Ja, wij kunnen als aanbestedende dienst daar natuurlijk inderdaad niet zoveel mee.
Nee. En
het is wel moeilijker in de beoordelingsgroep, beoordelingsteam, projectteam, om daar als procesbegeleider wel alert op te zijn dat er mensen zijn die heel veel kennis hebben van de inhoud. Als er een contractmanager bijvoorbeeld in je beoordelingsteam zit, wat bij mij inmiddels vanzelfsprekend is, ja, die kent bijna alle ins en outs ook van de andere kant.
Ja, maar dus even, want we hebben het over level playing field. Laten we
ja,
even
nou
teruggaan.
Geestelijk, ik wil het bruggetje leggen naar...
Oh, sorry, een bruggetje.
Het geestelijk level playing field.
Oh.
Ik gooi even, dat is natuurlijk niet netjes, Nederlands-Engels.
Nee, ik hou van Nederlands. Gelijk speelveld.
Het geestelijke gelijke speelveld. Want daar ben jij natuurlijk ook benieuwd. Hoe gaan inkopers daarmee om? Nou, inkopers moeten er alert op zijn. Die moeten dat proces managen. En dat is natuurlijk je psychologie. Dat is alert zijn op mensen als ze dingen lezen. En ze geven daar feedback over. Dat ze het verleden en het heden, zeg maar, wat er in die tekst staat. Dat ze dat wel goed kunnen scheiden.
Ja.
En dat vraagt ook wel wat van de beoordelaars.
Dat is denk ik ook lastig. Ik bedoel, als je een leverancier moet beoordelen die het in het verleden prut heeft geleverd en die schrijft nu in met de meest mooie verhalen, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar even terug naar het level playing field. Want ik weet dat er in de aanbestedingswet, die is gebaseerd op 4 principes. PONT, daar hebben we het volgens mij wel eerder over gehad. Proportionaliteit, objectiviteit, niet discrimineren, transparantie. Maar nu hebben wij het over gelijk speelveld. Valt dat dan onder een van die principes? Of is dat, moeten we plont ervan maken? Of hoe moet ik dat, of plons, de S van gelijk speelveld erachter? Hoe moet ik dat zien?
Laten we het even hardop uitspreken. Proportionaliteit, wel of niet, heeft dat wel of niet connecties met level playing field?
Gelijk speelveld.
Ja, ik denk al dat ik in het begin een voorbeeld heb genoemd. Proportionaliteit in een bijvoorbeeld, in het uitzonderingsgeval, een omzeteis.
Ja.
Dan kan je hem ook maar beter weglaten, dan heb je dat al getackled.
Ja.
Dat is zo'n voorbeeld. Ik weet niet of jou nu een ander voorbeeld te binnen schiet. Nee, dan hebben we de objectiviteit. Ja, ik denk dat daar het grootste struikelblok ligt, maar dat hebben we net ook al even toegelicht. Dat is gewoon, ieder mens is een individu, die heeft ook recht op zijn eigen gedachten. Die mag hij ook uiten, maar het moet wel weer passen in het beoordelingskader van wat er ligt.
Ja.
Dus objectiviteit in relatie tot level playing field, daar ligt wel een uitdaging.
Maar dan niet discrimineren.
Niet discrimineren. Ja, dat heeft ook weer een relatie met die objectiviteit, maar niet discrimineren, hardop denkend. Wow.
Ja, dat vind ik een lastige.
Bij Europees heb je sowieso dat iedereen kan inschrijven.
Ja.
Maar ik denk wel dat we het onderscheid moeten maken. En dat schiet me echt nu pas te binnen, ben ik heel eerlijk in. Bij meervoudig onderhands.
Ja.
Want dat valt natuurlijk ook onder aanbesteden.
Ja, klopt.
En welke leveranciers neem je daar mee? Nou, er zit een leverancier als die geen...
In principe altijd.
In principe altijd. Of ja. Er moet echt een rechtszaak tegen je aangespannen of whatever. Maar je kunt daar ook wel strategische keuzes in maken. En ik zit weer te quoten. Ik zit weer met aanhalingstekens. En wat bedoel ik met strategische keuzes? Dat jij... En nu ga ik echt heel negatief denken, hè? Ik ben geen negatief denker van huis uit.
Nee, nee, dat ben je niet. Dat klopt.
Nee, dankjewel. Dat jij zodanig de concurrerende leveranciers kiest. Ja, daar komt die. Waardoor je het level playing field verstoort. Dat jij bijvoorbeeld leveranciers kiest waarvan je weet van of ze zijn te duur, of ze kunnen niet het hele assortiment aanleveren, of ze hebben andere problemen.
Waardoor je automatisch al bij degene uitkomt die het toch wil hebben.
Ja, en dan ben je dus een beetje bezig met een machtsspelletje.
Ja. Oké, en dan naar de T van transparantie. Want voor mijn gevoel zit die transparantie heel dicht tegen dat gelijke speelveld aan.
Nou, als jij dat gevoel hebt, mag je dat nu uitspreken.
Oh jee, moet ik het verklaren waarom inkopers...
Nee. Nou, ik ben wel benieuwd hoe jij
dat... Nou, transparantie is dat de aanbesteden dienst duidelijk moet zijn in alles wat ze doen. In alle keuzes die ze maken, motiveren waarom ze bepaalde keuzes maken. Klopt. En zorgen voor een gelijk speelveld valt denk ik ook onder die transparantie. Dat je dus zorgt dat iedereen over dezelfde informatie beschikt en dat iedereen dezelfde gegevens heeft en dezelfde kansen maakt op de opdracht.
Tot jouw verbazing misschien, ik ben het helemaal met je eens.
Zit
je nog op je stoel?
Nou, okay. Ik ben er bijna vanaf gevallen, Peter.
Ja, nou, dan ga ik nu even door. Ik heb al gezegd, de inkoopadviseur, procesbegeleider moet daar dus heel kritisch op zijn.
Ja.
En dit is er dus ook eentje van. En dan kom je ook bij welke informatie deel je. Hè?
Ja.
Daar moet je heel open in zijn. Maar daar zit wel een moeilijke al in op het moment dat je het over commerciële informatie hebt.
Ja.
Of unieke informatie. Het onderscheidend vermogen van een leverancier. Ja, kan voor jou heel aantrekkelijk zijn als inkoper. Dat je denkt maar dat van die leverancier, dat wil ik wel in mijn nieuwe aanbesteding mee.
Maar wacht even. Jij zei iets wat mij heel erg triggerde.
Okay.
Jij zei van je moet alle informatie delen. Nu heb ik wel eens meegemaakt als inschrijver dat wij aan een aanbesteden dienst vroegen, bij schoonmaakaanbestedingen of wat dan ook, waar het veel over gegevens, data, informatie gaat, allemaal hetzelfde. En dat we tegen een aanbesteden dienst zeiden, om hoeveel gaat het hier, om hoeveel dier, wat ligt daar aan vloerbedekking, wat is dit, wat is dat, heb je aantallen zus? Nee, want die had de aanbesteden dienst niet bijgehouden. Waarvan je weet dat de huidige leverancier dat wel heeft, dus dan vraag je ook, wilt u dat bij de huidige leverancier opvragen en verstrekken?
Ja.
En dan wordt er dus gezegd, oh, de huidige leverancier geeft als antwoord dat ze dat niet hebben. En dan denk ik, dan wordt iemand gigantisch... hoe zeg ik het netjes? Bij zijn oren gepakt. Laat ik het netjes
als jij
zeggen.
Die invulling geeft.
Maar dan denk ik, ergens klopt iets niet. Maar dan
zou
ik graag die inkoper een schop achter zijn achterste geven. Zo van, joh, ga daar achteraan. Want jij bent verantwoordelijk voor het gelijke speelveld. Dus de informatie die de zittende leverancier ongetwijfeld heeft, die moet verstrekt worden aan alle andere leveranciers.
Het schiet mij het voorbeeld binnen van een heel oud stukje jurisprudentie, het kennenarrest, waar het ministerie van Landbouw, was het geloof ik, geen informatie deelde over de kopieervolumes van de verschillende machines.
Precies.
En daar zijn ze over teruggefloten. Ik vond dat een heel belangwekkend arrest.
Ja.
Vonden meer mensen.
Want de huidige leverancier heeft dat.
Ja, in die wereld toen al, maar nu helemaal. Data is king.
Ja.
Mijn vraag aan jou is wel, hoe ver speel jij dat spel hard of niet? In hoeverre accepteer jij het antwoord van, ja sorry, de leverancier heeft dit ook niet? No.
Nou, dat accepteren wij niet. Nee. Want dat is dus niet mogelijk. Want hoe kun je dan een aanbesteding in de markt zetten als je de goede aantallen en gegevens niet hebt?
Nee, maar nogmaals, waar stop jij dan met je kritische vragen stellen?
Dan gaan wij daar vrij ver in met kritische vragen stellen. En een alternatief is dat je tegen de leverancier zegt van oké, we gaan niet uit van de aantallen die u opgeeft of de hoeveelheid informatie of wat dan ook. Maar we gaan uit van, dan stellen wij voor dat we bepaalde aannames doen die elke inschrijver moet doen. En op die aannames gebaseerd maken we een prijs. En dan gaan we later wel kijken of die aannames kloppen en dan volgt er gewoon een verrekening.
Een slimme... Ja, slimme invalshoek om dat te tackelen. Want
Maar gaan we heel ver in. Want hoe kun je anders beter een goede inschrijving maken? CQ gewoon een nette prijs. Nee, als je niet weet om welke aantallen verschillen of wat dan ook het gaat.
Nee, ja, ik dacht ook dat je nog verder zou gaan. Maar waar jouw inschrijver niet mee gebaat is. Door te zeggen van dikke wijsvinger naar die aanbestedende dienst. Wij gaan niet inschrijven. Daar tref je jezelf mee.
Dat gebeurt soms ook, ja.
Jawel, maar daar tref je jezelf mee als inschrijver.
Ja, en een rechtszaak aanspannen doen ze...
Werkt ook niet.
Ook niet, want dat werkt niet.
En een klacht indienen?
Er zijn weinig om... Ja, maar een klacht indienen moet je bij dezelfde aanbesteden dienst doen. En dat wordt dus niet gedaan, want dat is de slager keurt zijn eigen vlees.
Oké, dan nog een stapje verder, want die hebben we ook nog natuurlijk. De CVAE, de commissie.
Ja, maar dat duurt maanden voordat je antwoord krijgt en dat is heel juridisch, dus dat helpt ook niet.
Oh.
Dat is gewoon heel lastig als inschrijvende partij, wat je in dat geval moet doen. En ik weet, heel veel opdrachtgevers zijn het vaak met mij eens, dat ik zeg van joh, ik zou doordouwen, ik zou dit doen, ik zou dat doen. Vragen stellen zijn ze het wel mee eens en dat kun je natuurlijk op een hele nette manier doen. Dus je kunt heel vriendelijk dingen vragen. Nou, soms doen we een tandje strenger en een tandje vervelender. Ja, en op een gegeven moment zegt de opdrachtgever, dan zeggen we ook van ja, wat ga je doen? Wil je inderdaad inschrijven met dit risico? Of doen we een ander voorstel of wat dan ook? Ja, dat is aan mijn opdrachtgever wat je uiteindelijk wil. Maar wat ze nooit willen is een kort geding aanspannen. Dat doen ze nooit.
Nee, oké. Maar die
en dat snap ik ook alweer.
Die suggestie, want nu zit ik even hardop door te denken. Die suggestie van die aantallen vind ik een hele goeie. Dat je aannames gaat doen. Zijn er andere dingen waar je een aanbestedende dienst ook nog mee in een bepaalde richting kan duwen? Of is dit concreet een voorbeeld waarvan je zegt van ja...
Nou, dus zo het enige concrete voorbeeld wat ik even weet. Ik weet dat gebeurt nu minder vaak hoor. Ik moet zeggen, toen ik 13 jaar geleden begon, toen kwam dat vaker voor. Dat aanbestedende diensten geen aantallen of wat dan ook had. Ik moet zeggen dat ik het nu niet vaak meer meemaak. Maar ik weet dat we toen inderdaad vaak hebben zitten drammen bij een aanbestedende dienst. Van joh, het kan niet dat die informatie er niet is. Die is er wel. En die moet je gewoon verstrekken. Maar ik moet wel nageven dat dat tegenwoordig minder vaak gebeurt. Maar het enige is natuurlijk wel, als je kijkt naar gelijk speelveld, dat de huidige leverancier in dat opzicht in het voordeel is. Maar je kunt je ook nogmaals, waar we in het begin ook over hadden, je kunt je afvragen of dat echt een voordeel is. Dat je veel meer weet van de aanbesteden dienst. En dat je dus ook weet hoe het eigenlijk in de praktijk loopt. Want het is maar de vraag of dat zo handig is dat je dat uit en daarna weet. Van de week hadden wij het er ook over en toen zeiden ze ook mijn opdrachtgever van ja, elke andere inschrijver gaat gewoon blanco zonder voorkennis offreren van nou dit en dat en zus en zo, keer aantallen, keer uren, keer uurtarief, allemaal van dat soort dingen, die gaat dat gewoon blanco offreren. En bij alles zit de huidige inschrijver te denken van kom ik hiermee uit, kom ik daarmee uit, want ik weet dat er dit gebeurd is, ik weet dat er dat gebeurd is, dit kan erbij, dat kan erbij, ja... Die denkt gewoon veel breder en die weet veel meer risico's.
Ja, vind ik ook een goeie trouwens. De risico's van de aanbestedende dienst.
Ja.
Die kent besluitvormingstrajecten, die kent de afwijkingen, zal ik maar ook wel even noemen. God, weer met aanhalingstekens.
Ja, dat klopt.
Die kent het, dat hebben we natuurlijk aan het begin van deze podcast ook al even gehad. Die kent het gedrag van de mensen.
Ja.
Het waarheidsgehalte van wat ze aangereikt krijgen. Ja, ja, laten we dat ook even noemen.
Ja, maar goed, dat is dus heel vaak, want we hebben het ook wel eens gehad over opportunistisch inschrijven.
Ja.
Misschien moeten we het een keer hebben over opportunistische aanbestedende diensten, die inderdaad aanbestedingen publiceren waarvan je denkt, nou, dit is wel heel erg rijkelijk veel en groot en weet ik allemaal wat.
En mooi.
Opportunistisch.
Opportunistisch aanbesteden, we houden hem even vast.
Ja, we houden hem even vast. Daar moeten we eens even over hebben.
Even
hebben we nog meer over gelijk speelveld?
Ja, voordat jij weer losbarst met vragen. Nee hoor, want we hebben het natuurlijk voorbereid. We hadden allemaal dingen. Even speciale aandacht van mij uit voor een gelijk speelveld bij de innovatieve aanbestedingsmethodiek. En
ja?
Bij de concurrentiegerichte dialoog. Dat probeerde ik net al even te zeggen, maar ja, toen ging je erop en erover.
Ja,
toen
ging
ik er
niet
tussen. Dus,
nee,
ik denk,
sorry,
ik hou hem vast.
Vertel.
Hoor. Ik hou hem vast. Hoef je geen sorry voor
ik
te zeggen.
Ik geef je nu alle ruimte. Ik zal mijn mond dicht
houden.
Ik ken
je. Ik ken je. Ik weet dat je het niet slecht bedoelt.
Nee, ik zeg niks. Ik mag niks zeggen.
De concurrentiegerichte dialoog heb ik zelf ooit moeten doen. Is vast ook al een keer aan de orde geweest in een van onze podcasts. Daar is dat gelijke speelveld extra moeilijk, omdat je met leveranciers in gesprek gaat. Dus je bent met elkaar aan het communiceren. Er wordt informatie uitgewisseld over en weer. Dat gebeurt twee kanten op. Aan de ene kant krijg je dus hele specifieke dingen te horen van een inschrijver, een leverancier, waarvan jij denkt van, ja, dat is mooi. Maar als de andere leveranciers daar niet mee komen, kun je het dus eigenlijk niet gebruiken in je uitvraag. Dat is één. Het tweede is dat jij naar de verschillende leveranciers, stel dat je er vijf hebt, of vier, in mijn voorbeeld hadden we er vier, jij vertelt ook niet precies hetzelfde bij elke leverancier waar je aan tafel zit. Dat kan ook niet, hè? Want,
dat wil ook haast niet.
Bedoel,
nee.
Bij de ene, dat kan soms in woorden zitten, dat kan soms in hele onderwerpen zitten die je niet inbrengt bij alle vierde leveranciers dan. Maar dat kan ook af en toe in een woordje zitten, wat wel eens, nou ja, we hebben het ook wel eens eerder over gehad, dat woordjes af en toe ook een groot verschil kunnen maken bij een aanbesteding.
Ja, dat klopt.
En dat is bij een concurrentiegerichte dialoog helemaal aan de orde. Ja, ik vind dat een punt van aandacht. Maar ja,
dan
moet je in de praktijk gewoon ervaring mee opdoen.
Ondervinden,
ja. En,
snap ik.
Het laatste wat over die innovatieve aanbestedingsmethodes, ja, die gaan nog een stuk verder. Volgens mij, ik heb er nog nooit mee te maken gehad.
Ik ook niet.
Als het goed is, zou het speelveld daar gelijk moeten zijn. Iedereen krijgt gelijke kansen om dingen te ontwikkelen, maar op een gegeven moment gaat er een trechter plaatsvinden en dan ga je toch met beperkt aantal of met één leverancier verder.
Ja.
Dan is het level playing field daarna voor altijd verstoord, hè?
Ja, dat klopt. Dat is ook zo.
Het gelijke speelveld. Ik ging even in de fout.
Gelijk speel.
Level playing field.
Volgens mij is dat dit aangehoord hebbende.
Ja.
Een mooie afsluiting van onze podcast over gelijk speelveld. Wil je reageren? Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten. Mijn dank. Onze dank.